Ik heb echt ballen verstand van techniek. Ik ben wel heel nieuwsgierig en ook altijd op zoek. Ik kom oorspronkelijk uit het bedrijfsleven en ben ondernemer geweest. Dus ik ben altijd op zoek naar hoe kan je dit nou beter doen? Hè? Hoe kan je dienstverlening beter doen?
Dit is Tech voor 12. De podcast waarin we praten over belangrijke technologische ontwikkelingen binnen het domein van justitie en veiligheid. We hebben het over de mogelijkheden en onmogelijkheden van AI. De ruimte die wordt geboden aan de nieuwe generatie, maar ook over nieuwe technologie binnen penitentiaire inrichtingen. Mijn naam is Ruben Maas en ik maak deze podcast in opdracht van de JMV Academie en de Directie X. In dit eerste gesprek in een reeks van 4 ga ik in gesprek met Hassan Golay. Nu werkzaam bij VWS, maar tot voor kort was hij, zoals hij zelf zegt, trotse medewerker van JMV. Hassan benadrukt het belang om ook als je niet zo technisch bent, toch te verdiepen in de mogelijkheden van technologie. Door simpelweg jezelf de vraag te stellen, wat vind ik niet leuk aan mijn werk en kan dat met technologie worden uitgevoerd?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat alle ambtenaren zich bewust zijn van het feit dat technologie ze kan helpen bij het oplossen van de problemen waar ze tegenaan lopen. Daar begint het al mee. Vaak ben je als ambtenaar met een heleboel dingen bezig. Je krijgt kamervragen die je af moet handelen. Je moet met belangengroepen spreken. Je moet antwoorden dichten op problemen. En dan heb je een beperkte netwerk en kenniskring van dingen waarvan je zegt, ik zoek naar oplossingen voor dingen. En technologie is, als je daar zelf niet zo heel veel verstand van hebt, dan is dat vaak iets waar je pas heel laat naar gaat kijken van, god, dat is er ook nog. Terwijl we in een tijd leven waar technologie, denk ik al heel snel, een beginpunt moet zijn van, goh, hoe kan technologie ons helpen? Juist in tijden van personeelstekorten, om personeelstekorten aan te pakken, om veel sneller en veel slimmer de antwoorden te vinden op de vragen waar je mee zit. Een van de dingen waar je als beleidsambtenaar mee te maken krijgt, je krijgt een x-aantal kamervragen en dingen die daarbij moeten. Dan ga je volgens zelf googlen en kijken, wat is het nou allemaal? Ja. Wat hebben mijn voorgangers al beantwoord? Technologie kan je helpen. Hè? Er zijn toepassingen waarbij in één keer krijg je alle antwoorden die de afgelopen 10 jaar zijn gegeven en alle vragen die zijn gesteld vanuit de Kamer over een bepaald onderwerp. Zodat je heel snel terug kan vinden, wat is de kern van de vraag? Wat is er eerder beantwoord? Wat is daarmee gedaan? Dus je kan veel sneller en veel simpeler je werk doen.
Je zegt technologie wordt vaak een beetje als laatste dan pas bijgehaald of naar gekeken?
Ja, je hoeft helemaal geen technoloog te zijn. Je hoeft ook helemaal niks van technologie te weten. Wat je wel moet kunnen, is een vraag kunnen formuleren. Wat heb ik nodig? En vervolgens heb je technologen waar je de vraag aan kunt stellen van, jongens, hier heb ik een probleem. En kunnen jullie mij helpen met een oplossing die mij helpt om dit probleem op te lossen? Of om dit sneller te doen, beter te doen, goedkoper te doen? Dat is het belangrijkste. En het vraagt nieuwsgierigheid en ook gewoon durf om een vraag te stellen.
Het is altijd lastig natuurlijk om iets waar je niet zoveel van weet, om daar juist een vraag over te stellen.
Je weet wel wat je behoefte is. Je weet dat je behoefte is om iets voor elkaar te krijgen. En je denkt van, dit gaat toch niet helemaal soepel. Of is er iets wat me ergens bij kan helpen? En dat kan je aangeven. Je hoeft daar niet heel diepzinnig over nagedacht te hebben of te weten van welke ontwikkelingen er allemaal zijn. Maar gewoon nadenken over, kijk naar je eigen proces en je ziet dingen waarvan je denkt van, dit kost wel heel veel tijd en heel veel moeite. En kan dit anders? En je de vraag stellen van, kan dit anders? Daar begint het voor mij mee. En als je die vraag stelt, kan dit anders? Kan je ook aan een technoloog vragen of iemand die er meer verstand van heeft. Kan dit anders? En kan technologie mij daarbij helpen? En hoe dan?
Is dat ook een proces dat je zelf hebt doorlopen eigenlijk? Ik weet niet helemaal. Heb jij zelf een technische achtergrond?
Ik heb echt ballen verstand van techniek. Nee. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja. En ook altijd op zoek. Ik kom oorspronkelijk uit het bedrijfsleven en ben ondernemer geweest. Dus ik ben altijd op zoek naar hoe kan je dit nou beter doen? Hoe kan je dienstverlening beter doen? Wij als overheid zijn in essentie één grote dienstverlener. En dan betekent dat je continu op zoek moet gaan naar hoe kan je dienstverlening verbeteren. En dan zoek je naar alle mogelijke manieren die je daarbij kunnen helpen. En dan is technologie, zeker in deze tijd waar gewoon zoveel vernieuwing en zoveel verandering is, is gewoon iets wat super handig is om even te kijken en nieuwsgierig te zijn en te vragen van, jongens, ik heb een probleem, kan je me helpen?
En we gebruiken nu al een paar keer het woord natuurlijk technologie, maar waar hebben we het dan over? Wat voor technologie denk je dan aan?
In justitiedomein heb je een heleboel dingen. Als je beleidsmedewerker bent, hè, dat is een belangrijk deel van je werk, is kamervragen beantwoorden, analyses maken, visies schrijven. En je kan met, ik noemde het net al, met applicaties gewoon heel snel een beeld krijgen van alle vragen die gesteld zijn en waar je antwoord op kunt geven. Je kan ChatGPT kan je vragen gewoon om een uitgebreide analyse te maken van een bepaald probleemveld. En dan, dat ontslaat je nog altijd niet van de verplichting om na te denken. Maar een heleboel analysewerk kan je voor jezelf laten doen. En je dus voor jezelf ook een stuk makkelijker maken. En vaak zie je dat er dan ook nog bronnen aangedragen worden waar je zelf niet aan gedacht had. En waar je wat mee kunt. Heel veel in de uitvoering kan ook in de zin van, er wordt heel veel getraind in de uitvoering. Dat doen we vaak, is dat best wel kostenintensief, omdat je er heel veel mensen voor nodig moet hebben. De politie gebruikt op dit ogenblik gewoon AI en VR om mensen veel beter te trainen. Nou, dat soort dingen kan je in die hele justitieketen kan je gebruiken om mensen beter te trainen. E-learning modules zijn in het bedrijfsleven zijn die gewoon een beetje de standaard geworden om mensen dingen te laten leren en zich te laten ontwikkelen. Ook gewoon omdat ze wat veel interactiever zijn. Daar kunnen wij veel meer gebruik van maken. En nog even los van alle andere dingen die je hebt. Zo'n Find My Phone applicatie is voor ons justitiemensen gewoon ideaal. We hebben een paar jaar geleden en dat is door justitie geïnitieerd, hè, zijn we met Samsung gaan praten over van jongens, in de Android phones was nog niet zo'n applicatie. En in Nederland heeft Samsung vervolgens voor het eerst zo'n onderdeel geïntroduceerd.
Op verzoek van?
Op verzoek van de minister van Justitie.
Zodat?
Zodat mensen die een Android phone hebben en waarvan die telefoon gestolen is, kunnen aangeven van jongens, daar staat een applicatie op, hier politie, u kunt zoeken en u kunt kijken waar de telefoon zich bevindt.
Ik zou wel af te vragen, want je noemt nu een heleboel toepassingen waarvan je denkt, nou ja, dat klinkt eigenlijk hartstikke logisch. Doen. Waar staan we?
Ik denk dat we binnen justitieland al veel verder zijn dan menig ander departement. Een paar jaar geleden.
Zegt dat iets over de andere departementen of over justitie?
Alle twee. Een paar jaar geleden hebben ze onderzoek gedaan naar key technologieontwikkelingen en welke departementen ermee bezig waren. Justitie was het enige departement dat op alle onderdelen bezig was met dingen. AI, VR, big data, met alles. En dat is gewoon heel erg goed. Alleen waar wel de uitdaging is, hoe maak je het vervolgens toepasbaar? En hoe ga je het vervolgens inzetten? Met technologie bezig zijn, om met technologie bezig te zijn, is niet heel erg handig. Ik weet niet of je dat kunt herinneren, maar een paar jaar geleden was blockchain was echt een buzzword.
Ja, je van het. Ja.
En iedereen was ermee bezig en niemand wist wat een blockchain was. Nee. Echt niemand.
Nee. En maar je kon er wel heel lang over praten.
En je heel lang over praten. Maar ja. En als je kijkt naar hoeveel toepassingen we nu hebben, nul. Terwijl je aan de andere kant kan kijken, en dat vind ik gewoon het mooie aan het justitieterrein. Als je naar de politie kijkt, die zijn bijvoorbeeld met AI gewoon zo ver heen en die hebben gewoon een eigen ontwikkelgebied gemaakt waar ze data, zonder dat ze dat naar andere landen hoeven te versturen, kunnen trainen en gebruiken om gewoon hun algoritmes beter te laten leren. Ja. Ik zou het ons als justitie gunnen als we van elkaar veel meer leren over wat gebeurt er nou. En hoe kan ik nou de lessen die jij hebt geleerd en vooral ook de fouten die jij hebt gemaakt voorkomen als ik er zelf mee aan de gang ga.
Is er trouwens een verklaring voor waarom justitie en veiligheid daarin voorop loopt?
Ik denk, we hebben een heleboel uitvoeringsdiensten die groot zijn, die tegen een heleboel uitdagingen aanlopen en die vaak gewoon ook te maken hebben met de schaduwkanten van technologie. Hè. Encryptie is iets wat voor ons heel belangrijk is als het gaat om vertrouwelijk delen van informatie. Maar criminelen, we maken ook gebruik van encryptie. Dus dat wij daar mee bezig zijn om te kijken van wat betekent dat voor ons werkveld? Hoe maken criminelen daar gebruik van? En wat moeten we er tegen doen? Is denk ik logisch.
Dus er zit ook een duidelijk, misschien wel natuurlijk veiligheidsdrijfveer om hierin voor het streven te zijn. De omgeving verandert ook snel.
eens, maar ook gewoon omdat je zulke grote uitvoeringsdienst bent, ben je ook continu bezig van hoe kan ik nou technologie gebruiken? Vergrijzing slaat ook in justitieland toe. Hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik straks, als ik minder mensen heb, hetzelfde of niet meer werk kan doen en toch een grotere kwaliteit kan waarborgen? Dus, en technologie kan je daar heel erg bij helpen.
En je zegt, het is belangrijk dat ook de kennis onderling gedeeld wordt. De dingen die goed gaan en die niet goed gaan. We nemen dit op bij het ministerie van VWS, waar je nu werkzaam bent. Zie je ook al kennisdeling tussen departementen?
Beperkt. Laat ik zo zeggen, ik ken geen enkel terrein waar dat gebeurt. Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt, maar niet dat ik weet.
Dat is een beetje vreemd.
Dat is vreemd, maar het verbaast mij ook niet helemaal als ik kijk naar hoe verschillend departementen zijn georganiseerd. Ik ben na 20 jaar justitie ben ik bij VWS komen werken. Dat is een hele andere wereld, waarbij je bij justitie technologie is gewoon echt een core onderdeel van je eigen business, hè, om het zelf beter te doen. En bij dit departement is het veel meer het stelsel, als stelseldepartement, de verantwoordelijkheid bij een heleboel externe partijen om die innovatie door te voeren en aan het departement om dat te faciliteren.
Maar aan de andere kant, ik bedoel, ook dit ministerie staat midden in de samenleving. De samenleving die snel verandert. Personeelsproblematiek geldt ook in de zorg. Je zou denken dat even los van VWS, dat dit op alle vlakken een behoorlijke boost kent.
Je ziet hier, en dit is denk ik ook wel wat ingewikkeld maakt, al die vernieuwingen die betekenen gewoon ook dat je risico's moet durven nemen. En vaak, ik ben zelf afdelingshoofd geweest. En dan krijg je een idee en dan denk je bij jezelf, oké, ik heb een beperkt geld en zal ik het wel doen? En wat gebeurt er nou als het fout gaat? En wat ik daar heb gedaan is gewoon kijken van, even niet nadenken over wat er allemaal fout kan gaan, maar wat kan dit mij opleveren? En als ik het idee had dat dat me voldoende kon opleveren, daar gewoon een verhaal van maken van, jongens, dit kan het opleveren, maar ik weet ook bijna zeker dat fout kan gaan en ik stuur ook vooral op stoppen. Dus op het moment dat ik het idee heb dat het niet goed gaat, dan stop ik er meteen mee. En ik heb het geluk gehad met mensen als Erik Beesem, Lisette de Bie en Wim Sades, dat die gewoon die manier van denken en die manier van werken, dat die zeggen van, nou, dat vertrouwen we wel. En we geloven wel dat je dat goed kunt doen. En op het moment dat je dat op die manier doet, ja, dan gaan er dingen mis. Ja, dan gaan er mis. En die stopten we ook gewoon meteen. En die gebruiken we dan vervolgens. Bij DGSMB hadden we de dag van de mislukking jaarlijks, waar we gewoon stilstonden bij wat er nou echt allemaal fout gegaan was dat jaar. En dat was op technologiegebied, maar ook op ander gebied. Maar dan wordt het maken van fouten wordt gewoon wat minder groot. Ja. En mijn ding is, gedoe komt er toch. En dan kan je beter een beetje vooruit denken en af en toe berekenend risico's nemen. En als afdelingshoofd of MT-lid, dat is eigenlijk de eerste plek, het eerste niveau waar die afweging gemaakt kan worden. Want jij gaat over de inzet van mensen en jij gaat over de inzet van middelen. Als daar die eerste stappen worden gezet, dan ben ik er heilig van overtuigd dat dat een beetje een vliegwiel is, ook voor de rest van de organisatie.
Dat veronderstelt naast nieuwsgierigheid, zoals je zei, ook voldoende kennis en misschien ook al kunde. Dat is een van de argumenten die vaak wordt gebruikt waarom soms nieuwe technologie niet wordt toegepast, omdat de kennis en kunde binnen het openbaar bestuur nog te beperkt is hierop.
Ik vind dat een hele goede en ook een beetje een gewetensvraag. Ik ben groot voorstander van het veel meer naar binnen halen van mensen die een achtergrond hebben op dit gebied.
En naar binnen halen bedoel je dan inhuren?
Nee, precies. Inhuren is voor mij geen kennis binnenhalen. Daar hou je echt niks binnen. Volgens mij ben je alleen maar afhankelijk van die mensen. Wat ik zelf gedaan heb, ik ging over innovatie bij DGSMB en we hebben een ingenieur van TU Delft aangenomen. Die daar verantwoordelijk was voor het innovatiebeleid. Die heel veel wist over technologie. We hebben hem niet naar binnen gehaald alleen maar om ons iets te vertellen over technologie. Hè, maar we hebben hem ook naar binnen gehaald omdat hij een heel ander perspectief had als het ging over innovatie. Over denken over hoe je dingen anders kunt doen. En ik zou het JNV, maar ook elk ander departement gunnen, dat je die diversiteit van denken naar binnen haalt. Want die diversiteit van denken is denk ik ook wel heel belangrijk om wat meer te zien en wat meer te doen. En gewoon ook beter en wat nieuwsgieriger te worden met elkaar over, hoe kan het ook anders?
Je zegt, het is een gewetensvraag.
Ja.
Want?
Ik vind dat we dat onvoldoende doen.
Okay, dus te weinig kennis nog binnenhalen. En te weinig diversiteit aan kennis.
Te weinig diversiteit. Kijk, als je kijkt, de overheid van 20 jaar geleden of 30 jaar geleden, die was heel erg. Daar was arbeid eigenlijk de belangrijkste productiefactor die wij inzetten. In de overheid van nu is technologie en techniek is een veel belangrijker onderdeel geworden van ons werk. En digitale dienstverlening in heel veel opzichten. Kijk naar de banken. De banken zijn nu veel meer fintech bedrijven geworden dan dat het gewoon traditionele met bankkantoren waren. Die omslag binnen de Rijksoverheid van, we zijn ook veel meer een digitale dienstverlener geworden. En in ons werk en hoe wij nadenken in ons beleid is technologie zou veel belangrijker moeten worden. Die doorvertaling zie je nog niet terug in hoe departementen zijn samengesteld.
Het is duidelijk. Volgens Hassan mag er best meer kennis bij de overheid komen over de mogelijkheden van het toepassen van nieuwe technologie. Ik vraag me af of dit ook niet een ander soort kennis bij de overheid vraagt dan tot nu toe gebruikelijk was.
Dat is een goede vraag. Kijk, technologie is heel breed en heel groot. En experts op elk gebied naar binnen halen is best wel ingewikkeld. Wat ik denk is dat je een paar mensen die heel goed zijn in proces management, die gewoon kunnen nadenken over van, hoe kan je van iets heel kleins naar iets heel groots komen als je met technologie bezig bent. Dat soort kennis is nuttig. Wat ook belangrijk is, is dat je de goede vragen weet te durven te stellen. Zeker als je aan externe partijen dingen vraagt, dat je ook snapt wat je terug wordt verteld. Want als je het niet snapt, als iemand je technologie aanbiedt en je snapt het niet, niet doen. Gewoon niet doen. Want je weet niet wat je wordt verkocht, je weet niet wat je ermee kan en je weet niet vervolgens niet wat je ermee moet. Dus je hebt gewoon mensen nodig die de juiste vragen kunnen stellen en het juiste antwoord kunnen. En ook door kunnen vragen op antwoorden die ze krijgen. We hadden het net over blockchain, maar dat was een beetje. We wisten niet waar we het over hadden. We wisten ook niet welke vragen we moesten
blockchain
stellen.
Blockchain was een beetje een gevoel eigenlijk.
Maar dat is wel heel vaak met technologie. Ja. Hè? In de zin van, het is een gevoel, het is een beetje een buzzword. Hè? AI kan soms ook een buzzword zijn. Terwijl het, als je de juiste vragen weet te stellen en gewoon weet na te denken over hoe kan het me helpen, dan is het super, dan kan je er van alles mee. Maar als je dat niet weet en niet de juiste vragen weet te stellen en ook de antwoorden niet op waarde kan schatten, dan heb je daar gewoon helemaal niks aan.
Ja. Je hoort ook altijd in dit rijtje de ethicus. We moeten ethici hebben die meekijken, meeluisteren hiermee, want dat is belangrijk. Hoe zie je? Want er komen ethische vragen vaak weg achter de toepassing van technologie.
Er komen een heleboel ethische vragen weg achter de toepassing van technologie. En dat hangt er heel erg vanaf. En bij een deel geldt dat zo ook zo. Hè. Op het moment dat het gaat over AI's en het maken van algoritmes, dan klopt dat ook zo. Want en dan pas gewoon goed nadenken over wat betekent de inzet van technologie voor besluitvorming die we doen. En sluiten we daar onze eigen biases in op. Het is heel belangrijk om daarover na te denken. Maar ook wel om je bewust te zijn van het feit dat ook als mensen dingen doen, dan worden er fouten gemaakt. In de medische sector hebben ze nu onderzocht wie beter een diagnose kan stellen. Of dat nou een arts is of een machine. En in sommige gevallen is de uitkomst dat een machine betere diagnoses kan stellen. Als ik jou vraag door wie zou jij willen dat de diagnose wordt gesteld, dan zal jij, denk ik, is mijn inschatting, snel zeggen, ik heb toch liever een arts dan een machine. Daar moeten we ook gewoon met elkaar scherp over zijn. En ook durven te benoemen, ja, jongens, tuurlijk heeft het schaduwkanten. Daar denken we goed over na, wat het betekent. En het is vooral belangrijk dat de schaduwkanten van de inzet van de technologie minder groot zijn dan de schaduwkanten van zoals we het nu doen. En dat goed kunnen beargumenteren en uitleggen, dat is in deze tijd waar we toch heel erg gericht zijn op het terugdringen van fouten en het afdempen van risico's ingewikkeld. En dat snap ik. Maar het is wel, denk ik, ook een gesprek wat we met elkaar moeten durven voeren.
Zoals je dit nu vertelt, hè, dit stel je allemaal heel nuchter en heel afgewogen. Tegelijkertijd, de beelden over technologie, die domineren vaak ook wel een beetje de gesprekken. Precies wat je zegt, de machine die een betere diagnose maakt dan de arts. Mensen die, de schrijvers in Amerika die nu aan het demonstreren zijn omdat ze zeggen, we zijn onze baan straks kwijt. en zo nog veel meer. In hoeverre wordt het nadenken over technologie belemmerd door de beeldvorming?
Ik denk heel erg. In de zin van, op het moment dat je het niet weet, dan is de schaduwkant van alles benoemen gewoon heel erg makkelijk. Maar wij zijn beleidsmakers en ik vind ook dat wij daar gewoon nuchter over moeten kunnen praten. En ook daar een goede analyse op moeten los kunnen laten. Oké, terecht, het heeft schaduwkanten. Maar laten we nou even uitzoomen. Wat betekent het als we het niet doen? We kunnen niet alles handmatig laten doen. Wat we in het verleden ging het er overigens nog veel meer fout. En daar met elkaar nadenken en het goede gesprek over voeren, dat mis ik af en toe wel eens. Je hoort heel snel de schaduwkant, maar ik hoor niemand zeggen van oké, die schaduwkanten zijn er. Maar zoals we het nu doen, daar zijn we het ook met elkaar over eens dat dit het niet is. Of dat dit gedoe oplevert, of dat dit veel fouten leidt. En ik zou ons gunnen dat we daar een wat nuchterder gesprek over kunnen voeren met elkaar. Waarbij je, en het gebruik van algoritmen waar heel veel biases in zitten, daar moet je gewoon heel voorzichtig in zijn. En ook zo'n algoritme, als je een algoritme niet snapt, als je het niet kunt uitleggen, gebruik hem niet.
Zou het ook gewoon een kwestie van generatie kunnen zijn? Dat we zeggen van nou, als je bij wijze van spreken nu al kijkt wat het ministerie binnenkomt aan nieuw afgestudeerden, gewoon nieuwe ambtenaren. Dit is over 5 jaar, over 10 jaar is het gesprek wel anders.
Ik zou dat wel hopen. Ik merk alleen wel dat als je niet uitkijkt, dan komen een heleboel nieuwe mensen binnen. Die komen dan, als ik MT-lid ben, dan komen die met allemaal wilde ideeën naar me toe. Van, joh Hassan, we hebben dit gezien en deze technologie kan ons zo helpen. En op het moment dat je dan een MT-lid hebt dat iedere keer zegt van, ik vind het wel heel spannend. Of, dat gaan we toch niet doen. Want, dat is geen prio of dat is geen geld. Dan stamp je al die creativiteit die je naar binnen haalt, stamp je daar heel snel uit.
En is het een beschrijving van de feitelijke situatie? Of?
Ik heb dat te vaak zien gebeuren. En ik denk dat dat nog steeds zo is. Hè. Jij begon net met van, hè, wat maakt nou dat we hier niet genoeg gebruik van maken? Ja, het is ook niet luisteren naar goede ideeën die op je afkomen, omdat je dat zelf niet goed op waarde kunt schatten. Terwijl ik denk van ja, Steve Jobs heeft gezegd van, ik neem slimme mensen in dienst om mij te vertellen wat ik moet doen en niet omgekeerd. En ik zou de MT-leden, directeuren, dat van harte toewensen om gebruik te maken van alle kennis en alle creativiteit die ze vaak in zo'n directie, in zo'n afdeling hebben rondlopen. En ik heb echt nergens zoveel creatieve en gedreven mensen zien rondlopen als binnen JNV.
We weten natuurlijk niet precies wat er gaat veranderen, maar dat er veel gaat veranderen is duidelijk. Om toch een beetje een beeld te krijgen, vraag ik aan Hassan wat hij verwacht.
Ik denk dat als wij over 5 jaar dit gesprek met elkaar voeren, dat we dit gesprek voeren in een virtuele 3D-ruimte. Ik denk dat COVID heeft laten zien bijvoorbeeld dat de manier van overleggen en interacteren met elkaar gewoon zo drastisch gaat veranderen.
Terwijl nu iedereen teruggaat naar kantoor.
Ja.
En dus even een tijdelijke terugslag.
Nu heb ik dat teruggaan naar kantoor, dat snap ik wel. Hè. In de zin van, kijk, ons werk is ook een beetje creatief werk. En dat betekent ook dat je interactie met elkaar moet organiseren. Maar je ziet dat er gewoon veel slimmere manieren zijn om interactie met elkaar te organiseren. Hè. Facebook is daar overigens al mee bezig. Hè, dat je in een virtuele ruimte met elkaar gewoon in gesprek kunt zijn. En ook kunt zien wat er aan zo'n tafel gebeurt. En wat mensen doen en wat mensen niet doen. Dus dat is niet te stuiten. Ook gewoon als je ziet hoeveel reisbewegingen je moet maken. Hè, we denken het klimaat vinden we belangrijk. Nou, als je dit soort dingen kan helpen om het aantal reisbewegingen omlaag te krijgen, maar wel de goede kanten te behouden van het samen zijn, interactie, elkaar in de ogen kunnen kijken, met elkaar het goede gesprek kunnen voeren. Ik denk dat daar een heleboel te doen. Maar ook gewoon voor onze dienstverlening richting de burger. Hè. Nu moet zo'n burger naar een kantoor komen of naar het politiebureau gaan om procesverbaal af te laten nemen. Ik denk dat we over 15 jaar dat we beeldbellen met elkaar.
En dan zit aan de andere kant nog wel steeds iemand. Als ik een aangifte doe, ja, zit daar een virtueel iemand.
Nee, dan zit er altijd één iemand. En dat heeft twee redenen. Eén is omdat als iemand aangifte komt doen, dan heeft dat ook iets wat impact op hem heeft gehad. Daarvoor moeten we vanuit justitie altijd oog hebben voor die impact op iemand, ook luisterend. En als dat betekent dat iemand ook fysiek wil langskomen, dan moeten we dat ook altijd aanbieden. Dat is mijn eigen persoonlijke overtuiging. Maar ook gewoon omdat je de tijd en ruimte geeft om door te vragen en te interacteren met iemand. Dat zal niet veranderen. Ik geloof niet dat techniek, maar ik kan me vergissen, over 5 jaar al zover is dat ze ons helemaal kunnen vervangen.
Dit was de eerste aflevering in de podcastserie Tech voor 12, waarin ik, Ruben Maas, in gesprek ga met verschillende ambtelijke leidinggevenden over hoe zij nieuwe technologie inzetten in hun werkterrein. Tech voor 12 is gemaakt in opdracht van de JMV Academie en Directie X. In de volgende aflevering ga ik in gesprek over technologie binnen een detentieomgeving. Hiervoor schuiven Monique Eikenboom, senior adviseur strategie, en Ruud Bernsen, scheidend directeur van de PI Lelystad aan.
Kijk, dit klinkt allemaal fantastisch, maar op onze werkplekken hebben wij nog steeds pc's waar we geen beeld en geluid hebben. Om maar eens met een innovatie te komen.
Deze podcast is over 2 weken beschikbaar.